Goedenavond gemeente. Op deze zondag heet ik u namens kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Bart uit Werkhoven zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de stichting Hulpdienst Ochten Eldik. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Hommersom Kollemulandstraat 3 en mevrouw van Lent Dirkse Lindhoflaan 24, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. En voor mevrouw Mouw van Herenwaarde, Arnoldus Jacobstraat 30, die in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen is opgenomen. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er jongerencontactkring. Maandagavond is er bijbelstudie voor jongeren op Perengaard 1. Donderdag is er een koffiemorgen. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Vrijdagavond is er gelegenheid tot doopaangifte. Graag even een telefoontje of een mailtje aan de pastorie als u van plan bent te komen. Zaterdagavond om 7 uur wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Giften voor het afscheid van dominee Jongeren kunt u deponeren in de daartoe bestemde bussen bij de uitgang van de kerk en in het baken. Deze week worden de enveloppen van de solidariteitskas rondgebracht. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84 vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Het 6e vers van Psalm 84. De kerkenraad wens u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. Van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn handen begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heren, door de Heilige Geest. Amen. Wij zongen net dat de Heere een zon en een schild is. Een zon die ons verwarmt en een schild dat ons beschermt. En het past ons dan ook om hem te prijzen. We gaan dat doen met Psalm 29. Het eerste couplet: aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. En ook het zesde couplet: loof de Heere die wonderen werkt. En wat verder in deze twee versen staat van Psalm 29, gaan we met elkaar zingen. Op een heleboel plaatsen in deze wereld zijn vandaag mensen bij elkaar gekomen, net als wij, om naar Gods stem te luisteren. Om Gods naam aan te roepen, om hem te prijzen ook. En al die mensen in al die verschillende landen, die vormen met elkaar het lichaam van Christus. En we geloven uiteindelijk allemaal hetzelfde. Natuurlijk zijn er wel veel verschillen, veel cultuurverschillen. Op middelmatige zaken zijn we het ook op veel punten niet met elkaar eens, maar in de kern van de zaak geloven wij hetzelfde. In gemeenschap met die kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En wat dat dan is, dat gaan wij vanavond belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En in aansluiting daarop gaan we zingen van Psalm 117. Psalm 117, het heeft maar één couplet, dus we zingen dat ene couplet van Psalm 117. En ieder spreken met mij mee in zijn of haar hart. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader. De schepper van de hemel en van de aarde. En de schepper van alle onzichtbare en van alle zichtbare dingen. En wij geloven ook in één Heer Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle tijden. Hij is God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren. Niet geschapen zoals wij. Hij is één van wezen met de Vader en door hem is alles geworden. En hij, de Heer Jezus gaat het dan over, hij is om ons mensen en om ons behoud nedergedaald uit de hemel. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. Hij is mens geworden. Hij is voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. Maar wij geloven dat hij op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan het rijk van de Heer Jezus zal nooit, nooit, nooit meer een einde komen. Wij geloven ook in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. En hij heeft gesproken door de profeten. Wij geloven één heilige algemene christelijke kerk. Wij belijden één doop tot vergeving der zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen we, voordat we naar Gods woord gaan luisteren, eerst met elkaar bidden en hem vragen of hij ons wil verlichten, ons verstand wil verlichten en ons ook tot ons wil spreken. Laten wij bidden. Almachtige en goede God in de hemel, wat is het geweldig dat wij niet de enigen zijn die in u mogen geloven. Maar dat wij een heel klein onderdeel zijn van dat wereldwijde lichaam. Dat er op de meest vreemde plaatsen, waar wij nog nooit geweest zijn, waar we ook nog nooit van gehoord hebben, dat daar ook mensen zijn die door u zijn geroepen. Dat er ook mensen zijn die door u levend zijn gemaakt. Heer, wij danken u dat we dat mogen zien en daarvan mogen horen. Want we zien daarin dat u werkt. Krachtig werkt ook in onze tijd. Dat u met uw Heilige Geest werkzaam bent en mensen ervan overtuigt om zich te bekeren en hun hart aan u te geven. We danken u dat we berichten mogen horen uit landen als China, Afrikaanse landen, Zuid-Korea en nog zoveel andere plekken waar we horen van massale bekeringen. Waar mensen massaal tot geloof komen. En daar zijn we u zo dankbaar voor. Want het is ons diepste verlangen dat u aan uw eer komt en dat u geprezen wordt. En daarom zongen we net ook dat zelfs het heidendom u zou moeten prijzen. Dat willen we ten diepste. Dat iedereen, gelovig of niet gelovig, christen of niet christen, dat iedereen u aanbidt en zich tot u richt. Wat zou dat geweldig zijn. Maar zo vaak zien wij ook om ons heen dat het zover nog niet is. En zeker in het gebied waarin wij wonen, in Nederland, in Europa, daar lijkt het wel alsof uw geest, heren, alsof uw geest niet meer werkt of niet meer zo krachtig werkt. En dat vinden wij moeilijk. Dat begrijpen we niet goed. We beseffen ook dat in ons land, in onze samenleving, er massaal nee gezegd is tegen u. Dat er zoveel zijn die geen boodschap meer hebben aan u. En dat doet ons pijn. En soms, heren, wij zeggen het maar eerlijk tegen u, herkennen we die gedachten ook in ons eigen leven. En lopen we bij u vandaan? En zijn we alleen maar gericht op onszelf? En hebben we helemaal geen behoefte om u de eer te brengen? Doen we net alsof u niet bestaat? Heren, daarover willen wij u vergeving vragen. Zo vaak dan zijn we van plan om u te dienen, maar dan komt het er niet van. En zo vaak dan gaan we op in ons dagelijkse leven en vergeten we u. Heere, vergeef ons. We danken u dat, hoewel wij zo vaak bij u vandaan lopen, we toch op een dag als vandaag de mogelijkheid krijgen van u om in alle rust bij elkaar te komen. Om in alle rust te luisteren naar uw woord. Om te bidden. Om te zingen met elkaar. En wij bidden tot u vanavond. Geef dat ons hart voor u open gaat. Geeft u de vorst der duisternis geen kans. Haalt u die lauwheid waar we zo vaak mee te maken hebben weg. En vervul ons met uw Heilige Geest. Geef dat we echt vanavond een ontmoeting hebben met u. Dat we uw stem horen, geen mensenstem, maar uw stem. En dat het ook de rest van de week met ons meegaat. En dat ons geloof versterkt wordt vanavond. En dat ons geloof geschonken wordt als we dat nog niet hebben. Wees zo in ieder vanavond nabij. Jongeren en ouderen. Ook zij die met ons verbonden zijn. En geef dat we een hele goede en gezegende dienst hebben. Wij beseffen en wij beleiden dat alles van u afhankelijk is. Want als u hier niet bent met uw Heilige Geest, dan heeft het geen enkele zin om bij elkaar te komen. Maar wij geloven dat u hier bent. Want we gaan luisteren naar uw woord. En we roepen uw naam aan. En u hebt beloofd dat u daar in het midden zal zijn. Wees dan bij ons en geef dat wij dat allemaal ook zo bemerken, dat u bij ons bent. Help ons om ons te concentreren ook. Opent u ons verstand, zodat we het allemaal begrijpen wat er gelezen wordt en wat er gezegd wordt. En wilt u het ook toepassen in ons leven, wat we vanavond te horen krijgen. Dat het in ons leven ook, het zaad wat gestrooid wordt, ook gaat groeien en vrucht gaat dragen. Dat bidden wij. Om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan luisteren naar een gedeelte uit Gods woord. Ik wilde vanavond iets lezen uit de tweede brief van de apostel Petrus. En daar lezen we dan het derde hoofdstuk van, 2 Petrus 3... Zoals u weet is het vandaag Weeszondag. Het is een hele merkwaardige zondag eigenlijk. Die zondag waarop de discipelen verweest achterbleven. De Heer Jezus was opgevaren. Die was weg. En ze waren alleen overgebleven. De Heer Jezus had wel gezegd dat hij een plaatsvervanger zou sturen. De geest zou zenden. Maar die was er nog niet. En vandaar dat deze zondag die we vandaag beleven Weeszondag genoemd wordt. En het leek mij dan ook gepast om op deze Weeszondag na te denken over de wederkomst van Christus. Want daar hoopten die discipelen op. Die dachten, de Heer Jezus is nu weg, maar het zal vast niet lang meer duren, dat gaan wij absoluut nog meemaken, dat hij weer terugkomt, zoals we hem hebben opzien varen. Daar waren ze van overtuigd in eerste instantie. Maar goed, u weet net zo goed als ik dat allemaal heel lang is gaan duren. En dat wij nog steeds in die eindtijd leven. Die tijd waarin de geest werkzaam is. Dat zien we om ons heen. Vanwege het tot geloof komen van zoveel mensen wereldwijd. Maar de echte komst van Jezus staat nog altijd uit. En daar kijken wij rijkhalzend naar uit als het goed is. In 2 Petrus 3 gaat het echter over mensen die daar helemaal niet meer naar uitkijken. Die geloven er eigenlijk niet meer in. En Petrus die gaat deze gedachten ontkrachten. En dat gaan we lezen. 2 Petrus 3 vanaf vers 1. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. Opdat u gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En deze mensen die zullen zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van de dag af dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Maar willens is dit hun onbekend, dat door het woord God de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Maar deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk sommigen dat traagheid vinden. Maar hij is geduldig over ons, langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Tot zover de schriftlezing, tot zover ook Gods woord. Voordat we naar de uitleg hiervan gaan luisteren, gaan we eerst zingen van Psalm 33. Psalm 33, vers 4 en 6. We hoorden net Petrus een toespeling maken op de zondvloed. Op die ontzaglijke ramp die er ooit gebeurd is op deze aarde. Dat alles onder water kwam te staan. En in Psalm 33, vers 4 en 6, met name vers 4, gaat het daar ook over. En vandaar dat we dat gaan zingen ter inleiding op de verkondiging. Hij doet de grote wateren zwellen, tezaam vergaderen tot een hoop. En naar de diepe afgrond snellen, daar zij beperkt zijn in hun loop. En wat er verder volgt in vers 4 en vers 6 van Psalm 33 ter inleiding op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, afgelopen week waren we ook in de kerk. Hemelvaart. En alweer wat langer geleden het paasfeest. Twee grote feesten die we vieren als gemeente van Christus. Pasen, dat Christus de dood heeft overwonnen. Hemelvaart, dat hij als koning triomfantelijk is binnengegaan in de hemel. Geweldig. Jezus regeert, hij is koning. We hebben daar vast mooie psalmen bij gezongen, afgelopen donderdag. Maar dan kom je weer thuis, de volgende dag. En dan lees je weer in de krant. En dan ga je weer naar je werk. Dan begint het gewone leven weer. En je kijkt het journaal misschien wel. En dan denk je bij jezelf: wat zie je er nou eigenlijk allemaal van? Van al die grote dingen. Jezus die koning is, Jezus die regeert. Wat zie je er nou eigenlijk van? Er gebeuren zoveel erge dingen in de wereld. En wie doet er eigenlijk wat aan? Er zijn oorlogen, er is honger, enorm veel honger. Kleine kinderen die zomaar sterven. Pas weer een vliegtuig neergestort. Er worden mensen gevangen gezet, omdat ze christen zijn. Worden ze opgepakt. In een land als Eritrea worden ze in containers gestopt en in de brandende zon gezet de hele dag, zodat ze uiteindelijk stikken of overlijden. Ze worden gemarteld. En dat zijn zomaar een paar dingen die dan op je afkomen als je de krant leest. Als je het journaal kijkt. Er gebeuren zoveel erge dingen. Het is soms gewoon te veel, vind je ook niet? Soms is het gewoon te veel. Dan gaat het gewoon langs je heen en dan zegt het je eigenlijk niks meer. Je sluit je ervoor af, want je kan het allemaal niet bevatten. Zoveel verdriet is er. Zoveel ergs. Soms dan valt je zomaar een heel klein berichtje op. Een tijdje geleden toen las ik in de krant van een klein meisje van 3 dat ze levenloos was gevonden door politieagenten. Wat was er gebeurd? Haar vader en moeder hadden haar uitgehongerd. En dat kleine kindje dat zat ook helemaal onder de blauwe plekken. De vader en moeder hadden haar waarschijnlijk geslagen. En uiteindelijk was ze overleden. Het trof mij omdat ik zelf ook een meisje heb van die leeftijd. En ik zat te denken: hoe moet dat meisje zich gevoeld hebben? Ze konden toch ook niet helpen dat ze leefde? Ze hunkerde zoals elk kind naar liefde en aandacht, naar een stevige knuffel. Maar het was er voor haar niet bij. Klappen kon ze krijgen. En uiteindelijk is ze eraan overleden. In Nederland. In ons beschaafde Nederland. Nou, dat is zomaar een voorbeeld. Een klein voorbeeldje. Een verschrikkelijk voorbeeld. Van al die erge dingen die er plaatsvinden. Ver weg, soms ook heel dichtbij, soms ook in ons gezin misschien wel. In onze familie. En dan komt die vraag naar boven: Jezus is dan wel koning? Hij is ten hemel gevaren, triomfantelijk. Hij regeert. Maar wat zie je er nou van? Hebt u dat nou ook wel eens, dat u dan de vraag stelt bij uzelf, of jij: waarom doet God hier nou eigenlijk niks aan? Wat blijft hij nou met zijn gerechtigheid? In de Bijbel staat dat hij opkomt voor de zwakkeren, voor de vertrapten. En waarom zien we daar dan eigenlijk helemaal niks van? In de Bijbel staat dat God rechtvaardig is, maar het lijkt wel alsof hij alles over zijn kant laat gaan. Wat mij betreft hoeft hij nog niet eens heel zichtbaar in te grijpen, maar in dat voorbeeld van dat kleine meisje had ik het al fantastisch gevonden als die vader en die moeder bijvoorbeeld even een ander karakter hadden gekregen. Dat ze dat meisje niet meer sloegen. Of dat die vader een kleine broer had gekregen of zo. Dan zou dat meisje nu nog leven. Maar nee hoor. De Heere doet er niets aan. Hij is in geen velden of wegen te bekennen. En laat alles maar op zijn beloop. Dat gevoel krijg je tenminste wel eens. Waarom grijpt God toch niet in als dat zo nodig is? Nou ja, dat is een vraag waar al heel veel mensen in de tijd van de Bijbel ook mee gezeten hebben. In de psalmen kun je daar veel over lezen. Waarom merk ik toch zo weinig van u, Heere? Waarom antwoordt u mij niet? Waarom helpt u mij niet? Waarom houdt u zich doof voor mij? En ook in de tijd van Petrus waren er mensen die hiermee zaten. Maar zij stonden er wel iets anders in dan die psalmisten. Zij waren er klaar mee. Waren ze klaar mee voor Gods aangezicht? Dat kan ook. In de tijd van Petrus waren er veel mensen die geloofden er niet meer in. God grijpt toch nooit in, zeiden ze, want het is al vanaf dat onze vaderen zijn ontslapen, altijd al hetzelfde geweest op de aarde. Altijd al ellende, altijd al verdriet, altijd al oorlog, altijd al honger. En de Heere doet er niks aan. Hij is ons gewoon vergeten. Hij laat de wereld links liggen en hij laat ons maar aanrommelen. We zullen er zelf wat van moeten maken. En deze mensen die begonnen dat hele idee dat God nog een keer zal ingrijpen en echt orde op zaken zal stellen, dat begonnen ze belachelijk te maken. Kom nou toch. Kom nou toch, zeiden ze. Daar kun je toch als modern mens niet meer in geloven vandaag de dag. Elke dag is het toch hetzelfde. God grijpt nooit in. Dus hij zal het in de toekomst ook niet doen. Waarom wel? Weet je wat je het beste maar kunt doen, zeiden deze mensen? Gewoon je eigen leventje leiden. Gewoon doen waar je zelf zin in hebt. En je verder om niemand druk maken. En al die erge dingen die je dan in de krant leest en die je dan allemaal gebeuren, daar moet je je maar niet druk over maken. Dat kan je toch niet helpen. Er is toch niemand die daar wat aan kan doen. Petrus schrijft dat deze mensen hun eigen begeerten navolgden. Daar bedoelt hij mee dat ze inderdaad gewoon deden waar ze zelf zin in hadden en met niemand rekening hielden, al helemaal niet met de Here. Het waren mensen die meewarig moesten lachen om die christenen, die altijd toch maar bleven geloven dat Jezus terug zal komen op een dag, zoals hij ten hemel was gevaren, om te oordelen de levenden en de doden. Kom nou toch, zeiden ze. Natuurlijk niet. Natuurlijk gebeurt dat niet. Doe niet zo raar. Hij laat nu toch ook alles op zijn beloop? Toch? Toen ik hierover nadacht, vond ik eigenlijk dat deze manier van denken van deze mensen verrassend actueel is. Het is toch een manier van denken die wij ook wel herkennen in onze maatschappij. Langs de A4 bij het vliegveld Schiphol staat een heel groot bord en er staat op: er is waarschijnlijk geen God. Geniet van het leven. Ja, dat is precies die levenshouding van de mensen in de tijd van Petrus. God zal er wel toch wel niet zijn. Leef je eigen leven maar. Haal eruit wat erin zit. Dus ja, wat moet je anders? En het zou zomaar kunnen zijn dat wij deze gedachten ook een beetje bij onszelf herkennen. Je begrijpt het eigenlijk ook niet. Waarom de Heer zoveel dingen over zijn kant laat gaan. Dat is denk ik een vraag van alle tijden. Waarom grijpt de Heer nou toch niet in? Nou, de apostel Petrus die wil ons vanavond hier iets over leren. Hij gaat 4 antwoorden geven op deze vraag. En die wil ik met u langslopen. In de eerste plaats zegt Petrus: het is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar dat God nooit ingrijpt. Hoe kom je daar naar bij? Een enkele keer, in ieder geval heel lang geleden, heeft hij zeer duidelijk voor iedereen zichtbaar ingegrepen. En dan heeft Petrus het over de zondvloed, de tijd van Noach. Zichtbaar voor iedereen. Het was dramatisch. Alle mensen stierven op Noach en zijn gezin na. En het was ook zo'n tijd dat de mensen dachten dat de Heere de aarde vergeten was. Dat de Heere er nooit meer naar omkeek. En dat hij de wereld maar aan zichzelf had overgelaten. En het was een tijd dat mensen misschien nog wel ergere dingen deden dan in onze tijd. Maar, zegt Petrus, De maat kan ook wel eens vol zijn bij God. Hij greep in. Hij maakte er door de zondvloed een einde aan. Continu houdt de Heer de wereld in stand, zegt Petrus. Hij wilde dat er land was en daarom is het er. En in de tijd van Noach heeft hij heel even als het ware de aarde losgelaten. En toen zakte dat land als het ware weg. En toen werd alles bedolven onder het water. Petrus die wil maar zeggen, hoe kun je nou zeggen, hoe kun je nu denken dat altijd alles hetzelfde is geweest. En dat de Heer alles maar op zijn beloop laat. Dat is helemaal niet waar. Hij heeft toch een keer heel duidelijk ingegrepen. En dat zal nog een keer gebeuren, zegt Petrus. Dan niet met water. Dat heeft de Heer aan Noach beloofd. Toen Noach uit de ark kwam. En de regenbogen staan het teken van. Vind ik altijd zo mooi, vindt u het ook altijd? Als het een beetje regent en de zon schijnt en je ziet die prachtige regenboog. Dat je dan onder de indruk bent. Niet alleen omdat het mooi is, maar ook omdat je dan denkt, ja, dat is het teken ervan wat God zelf gegeven heeft. Dat hij de aarde nooit meer door water zal laten vergaan. Dat heeft de Heer zelf gezegd. En die regenboog is daar het teken van. Niet meer door water, zegt Peter, zal de aarde vergaan. Maar op het einde der tijden, op de laatste dag, zal de aarde vergaan door vuur. Door vuur. Dat klinkt best wel heftig. Hoe zou Petrus daar eigenlijk bij komen? Nou, Petrus heeft dat niet zelf bedacht. Maar Petrus heeft dat uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld Deuteronomium 32, vers 22, Jesaja 34, Jesaja 66. Op meerdere plaatsen wordt in het Oude Testament gesproken over de Heere die op een dag het kwaad met vuur zal verbranden en weg zal doen. Alle ongerechtigheid zal hij verbranden. Nou zijn er uitleggers die denken dat je dat toch wel figuurlijk moet nemen. Dat het een soort louteringsvuur zal zijn. Zoals een smid bijvoorbeeld ijzer in het vuur houdt. Met de bedoeling dat dat ijzer daar schoner uitkomt. Beter uitkomt. Nou dat zou natuurlijk best kunnen. Toch vind ik, als je dit gedeelte goed bekijkt, dat Petrus toch wel hele sterke en concrete woorden gebruikt. In vers 10 heeft hij het bijvoorbeeld over de elementen, de zon, de maan, de sterren, die zullen verbranden. En de aarde met haar werken, die zullen wegsmelten. Het lijkt er toch op dat Petrus bedoelt dat op de laatste dag de aarde met al haar ongerechtigheid letterlijk zal verbranden om plaats te maken voor een nieuwe hemel en aarde. Nou ja, hoe het precies zal gaan, weet geen mens natuurlijk. Maar Petrus wil vanavond tegen ons zeggen, als het soms lijkt alsof God nooit ingrijpt, als het soms lijkt alsof hij alles maar over zijn kant laat gaan, wil dat nog niet zeggen dat hij dat ook echt nooit meer zal doen. De maat is op een keer toch vol bij God. En dat heeft hij bewezen tijdens de zondvloed. En op de dag der dagen zal hij dat weer doen. Nou, dat is het eerste antwoord wat Petrus wil geven op mensen die denken dat de Heere alles maar op zijn beloop laat. Het tweede antwoord wat Petrus wil geven, dat heeft met het tijdsbesef van ons te maken. Petrus die zegt eigenlijk, ja, de klok in de hemel, de klok van God, die loopt natuurlijk heel anders dan onze klok. Wie zijn wij nou? Wij vinden 100 jaar vinden we al heel erg lang. He, dat is al iets langer dan een mensenleven. Maar God is eeuwig. Hij heeft letterlijk alle tijd van de wereld. Voor hem is 1000 jaar hetzelfde als 1 dag. Voor ons gevoel duurt het misschien lang voordat de Heer Jezus terugkomt. Daar wachten we al 2000 jaar op. Maar God overziet in 1 keer heel de geschiedenis. Hij maakt op hetzelfde moment de schepping mee, de zondvloed mee en de wederkomst. Dus niet voor te stellen natuurlijk voor ons. Maar voor de Heere is 2000 jaar helemaal niet lang. Is ook belangrijk om te bedenken. Als wij iets lang vinden duren, wil dat nog niet zeggen dat dat in Gods beleving ook lang is. Nou, in de derde plaats, zegt Petrus, de reden waarom het in onze beleving dan wel lang duurt voordat Jezus terugkomt, voordat God eindelijk een einde zal maken aan al die erge dingen die gebeuren dagelijks, aan alle pijn en verdriet. aan alle ellende die mensen elkaar aandoen? De reden daarvan is dat de Heere geduldig is. Langmoedig. Geduldig betekent dat. De Heere die verdraagt het allemaal nog. Als hij ziet dat zo'n meisje waar ik het net over had, dat meisje van 3, op zo'n vreselijke wijze wordt toegetakeld door haar ouders, notabene. Vindt de Heere dat vreselijk. Nog erger dan wij. Het is voor hem ook geen enkel probleem om er iets aan te doen. Maar hij heeft geduld. Hij wil, dat kun je haast niet voorstellen, maar hij wil dat die dader, die vader en moeder, nog berouw krijgen. En dat ze spijt krijgen van wat ze gedaan hebben bij hun eigen kindje. En dat ze tot bekering komen. Dat wil de Heere ten diepste. Daarom wacht hij nog. Je zou kunnen zeggen dat God bezig is met een heel groot plan in de tussentijd. In de tijd waarin wij leven. Hij is bezig om het evangelie over heel de wereld te verspreiden. Dat zei Jezus ook, hè? Pas als het evangelie over het rond der aarde is geweest, dan zal het einde komen. Als iedereen ervan gehoord heeft, als iedereen ervan weet, van Jezus en van zijn redding, van zijn offer wat hij gebracht heeft. Dat hij naar ons toe kwam om in onze plaats onze schuld op zich te nemen. Als iedereen daarvan gehoord heeft, als het op alle plekken is geweest, dan zal het einde komen. In de tussentijd heeft de Heere nog geduld, geduld. Hij wacht tot het evangelie overal verkondigd is. Dat is een reden waarom het al zo lang duurt. Maar er komt nog iets bij, er komt nog iets bij. De Heere neemt ook onze vrijheid volstrekt serieus. Kijk, de Heere is geen God die ons dwingt. Die ons dwingt om ons tot hem te bekeren. Dat mogen we zelf weten. En daarom grijpt hij ook niet in als mensen iets heel ergs doen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven. Wij zijn verantwoordelijke mensen. Zo heeft de Heer ons gemaakt. We kunnen het goede doen en het slechte doen. Daarin laat de Heer ons vrij. En dat betekent dus concreet dat mensen, dat wij ook, heel vaak verkeerde beslissingen nemen. Dat wij dingen doen die niet kunnen, die zondig zijn, die een ander verdriet doen, die een ander pijn kunnen doen, die de Heere verdriet doen. Ja, ook wij. Laat onszelf maar niet heiliger voordoen dan dat we zijn. Ook wij maken ons daar vaak schuldig aan. Kijk, even met een voorbeeldje. De Heer houdt een inbreker bijvoorbeeld, als een inbreker van de week wil gaan inbreken, dan houdt de Heer zo'n inbreker niet tegen. Want hij heeft ook die inbreker als een vrij mens gemaakt. Hij kan dat doen. En als hij dat wil, dan houdt niemand hem tegen. Maar de Heer wacht. En hij kijkt er naar uit dat zo'n inbreker tot geloof komt. Dat hij spijt krijgt. Dat hij tot inkeer komt. Het is heel belangrijk om ons te realiseren. Gods geduld is dus enorm groot. Hij verdraagt al die vreselijke dingen die er gebeuren op zijn prachtige aarde. En hij kijkt uit naar het moment dat zondaren, mensen die slechte dingen doen, mensen die een ander verdriet doen, hij kijkt uit naar het moment dat ze spijt krijgen en dat ze tot geloof komen, dat ze tot inkeer komen. Want hij wil, zegt Petrus, de Heere wil dat er niemand verloren gaat. Niemand. En daarom wacht hij al zo lang. De Heere respecteert onze vrijheid. God neemt ons als mens dus serieus. Ook als wij dingen doen die niet door de beugel kunnen. Dingen doen die onze eigen ziel beschadigen. Dat was dus het derde. En in de vierde plaats zegt Petrus, je moet wel altijd bedenken dat Gods geduld enorm groot is, maar niet eindeloos. Het is niet eindeloos. Er komt een dag dat zelfs aan Gods geduld er een einde komt. En die dag, zegt Petrus, zal onverwachts komen als een dief in de nacht, als niemand erop rekent. Dan zal God het op gaan nemen voor de rechterlozen. Dan zal God het op gaan nemen voor hen die in de oorlog vergast zijn. Dan zal hij het opnemen voor dat meisje waar ik het net over had. Het meisje van 3 wat zo'n verschrikkelijk leven heeft moeten leiden. Er komt een dag dat God orde op zaken gaat stellen. En een einde gaat maken aan de gebrokenheid waar we nu mee te maken hebben. Aan de ziekte waar we soms zo onder kunnen lijden. Aan ruzies, aan pijn. Nou, misschien denken wij ook wel eens bij onszelf, als je in de krant leest of op een andere wijze, ben je onder de indruk van wat er allemaal gaande is. Denken we misschien ook wel eens bij onszelf, ja, waarom doet de Heer er nou niets aan? Hè? Waarom voorkomt hij niet dat er slachtoffers vallen bij een bomaanslag? Waarom voorkomt hij niet dat die twee mensen die met elkaar getrouwd zijn, altijd maar ruzie met elkaar aan het maken zijn en uiteindelijk hun huwelijk kapot maken? Nou, bedenk dan dat God geduldig is. En dat wij mensen zijn die vrij zijn. Dat we zelf kunnen bepalen wat we doen. Goede dingen, slechte dingen. En ondertussen wacht de Heere. Hij wacht en hij wacht. En ondertussen gaat zijn geest door deze wereld om mensen aan te spreken. Om mensen van dood levend te maken. En de Heer staat misschien wel op het punt om een einde te maken aan al het verdriet. Aan de zonde, aan de pijn die we elkaar aan hebben gedaan. Maar dan denkt hij als het ware bij zichzelf, nee, nog niet. Nog niet, want hij en zij en hem daar. En Jan en Adrie. Ze moeten nog tot bekering komen. Want de Heere wil, laten we dat vanavond meenemen in ieder geval. De Heere wil dat er niemand verloren gaat, maar allen tot bekering komen. Het is dus heel ongepast, dat begrijpt u wel. Het is dus heel ongepast van ons om te denken, nou, God zal nooit meer komen. Het duurt nou al zo lang, elke dag is hetzelfde. Er gebeurt nooit wat bijzonders, hij grijpt nooit in. Dus hij zal het wel helemaal nooit meer doen. Laten we dat nooit denken. Nee, dat de Heer al zo lang wacht met zijn wederkomst is pure genade. Het is genade. Het komt door zijn enorme geduld. Hij verdraagt ons nog, want hij wil nog meemaken dat wij en onze kinderen, onze kleinkinderen misschien wel, dat we tot bekering komen. En dat we hem gehoorzaam zullen zijn. Nou zeg ik er wel bij dat we uit de Bijbel weten dat dit helaas niet zal gebeuren. Totaal. En zullen tot op de laatste dag altijd mensen blijven die zich verharden en die hun hart op slot draaien en die niks met God te maken willen hebben. Vreselijk, als je daarover nadenkt. Maar voor ons, wat voor ons het belangrijkste vanavond is, is hoe staan wij hier nou eigenlijk in deze dingen? Kijken wij nou uit naar het moment dat Jezus terugkomt? Verlangen wij daar nou naar? Of hopen we heimelijk dat het nog heel lang duurt, het liefst nooit. Want ja, het is zo storend. Ons leven bevalt zo goed op het moment. Ik sprak een tijdje geleden met een mevrouw hierover en die zei, ja, natuurlijk is het mooi als Jezus terugkomt, maar ik wil toch graag eerst wel mijn kinderen zien opgroeien en ik wil toch ook graag mijn kleinkinderen nog zien opgroeien en ik wil toch ook nog een keertje een reis maken naar Australië. En nou ja, als ik 80 ben, ja, dan mag het wel van mij. Maar nu nog niet. Misschien wel begrijpelijk, maar het is toch eigenlijk heel armzalig gedacht. Vindt u ook niet? Ik denk wel eens, misschien hebben wij het veel te goed. Zitten wij zo vast aan dit leven dat we al onze kaarten op dit leven zetten? En zijn we helemaal vergeten dat Jezus als koning terugkomt naar deze aarde? En ik wil er nog iets bij zeggen. Die eerste christenen, die kleine gemeente daar in Jeruzalem en in Antiochië, die gemeente waar Paulus en Petrus hun brieven aan schrijven, die stonden hier zo radicaal anders in. Ze keken daar vol verlangen naar uit. Ze hoopten en ze baden. Heer Jezus, kom toch terug, Maranatha. Waarom? Waarom keken ze daar nou eigenlijk zo naar uit? Nou, omdat er dan een einde komt aan de zonde. Dan komt er een einde aan al die erge dingen die er gebeuren. Dan stort er geen vliegtuigen meer neer. Want als Jezus komt, dan komt er ook gelijk een nieuwe aarde en een nieuwe hemel waarop er gerechtigheid zal wonen. Waarop er geen dood meer zal zijn en geen pijn en geen verdriet. En als je hierover nadenkt, gemeente, wat een geweldige belofte is dit. God belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop er gerechtigheid woont. Een plek waarop er vrede heerst. Wij kunnen het ons niet eens meer voorstellen. Zo vertroebeld zijn onze gedachten. We kunnen het ons niet meer voorstellen hoe dat zal zijn. Een plek waarop er geen oorlog meer is, geen angst meer is, geen verdriet meer is. Maar die komt en de Heere vertraagt zijn belofte niet. De Heere moet echt niet denken dat de Heere zijn wederkomst uitstelt of iets dergelijks. Maar hij wacht al heel lang omdat er niemand verloren zal gaan en een ieder tot bekering zal komen. Dat ziet hij het liefst. Nou, en we weten allemaal wel, tot bekering komen in het algemeen, dat betekent dat we hem lief gaan krijgen. Dat we met Jezus door het leven gaan. Dat we op hem vertrouwen. Dat we zo dankbaar zijn en zo blij zijn dat hij gekomen is, ook voor mij. Maar in het licht van dit thema van vanavond, in het licht van de wederkomst, mogen we ons ook wel eens bekeren van onze, toch wel, misschien geldt het niet voor u hoor, maar ik tref er toch al veel aan. Ook wel eens bij mezelf. Dat we ons bekeren van onze lauwe houding. Zo van, nou heren, blijft u nog maar even weg. Ik heb het nu nog zo goed. Mijn leven is nu zo plezierig. Ik heb het net op de rails. Als ik mijn leven uitgeleefd heb. Als ik niets meer te verliezen heb. Dan mag u wel terugkomen. Gemeente, dat is toch zonde eigenlijk. Dat is toch vreselijk als we zo denken. Als het goed is, doet het ons toch pijn als je leest over ruzies, als je hoort over ruzies, als je hoort over ziekte. Als we horen over mede-christenen van ons, die opgepakt worden en in werkkampen worden gestopt, waar kerken worden verbrand, zoals in Indonesië. Christenen die zomaar op straat in elkaar worden geslagen, zoals in Egypte gebeurt. Als het goed is, doet ons dat pijn. En bedenken we toch bij onszelf dat er iets niet klopt. En gaan we net als die eerste christenen hopen op Gods komst. Op de komst van koning Jezus. Want hij zal komen als koning. En ingrijpen. Jezus is al eens gekomen. En toen heeft hij laten zien hoe dat is. Als hij komt. En het was een geweldige tijd. Ik heb het dan over de tijd dat de Heer Jezus in Israël was. Overal waar hij kwam, daar verdwenen ziekten. Overal waar hij kwam, daar vluchten de machten der duisternis. De demonen die vluchten weg. Overal waar hij kwam, ontstond er vrede. Nou, dat was in het klein als het ware. Zo gaf de Heer Jezus een voorproefje van hoe het zal zijn als hij nog een keer terugkomt. Dan zal het weer zo zijn. Maar dan in het groot. Dan breekt zijn overwinning totaal door. En met de komst van Jezus heeft God ook laten zien dat hij ons echt niet aan ons lot overlaat. Maar hij heeft laten zien dat wij hem ter harte gaan. Jezus die kwam naar de aarde en hij heeft onze pijn gevoeld. Hij heeft ons verdriet gevoeld. Hij heeft ook angst gekend. En hij nam het als het ware op zich. Hij deelde in de gebrokenheid van deze wereld. Maar hij overwon. En hij werd koning. Hij bleek machtiger dan de dood. Maar in de tussentijd waarin wij nu leven, in afwachting op Jezus' komst, zijn wij geroepen om ons elke dag tot God te bekeren. Petrus die zegt het zo, dat we heilig voor hem leven. Dat we in afwachting van zijn komst leven. Dat we biddend leven. Dat we meehelpen met Gods plan. Want dat zijn wij uiteindelijk, medewerkers in Gods koninkrijk. En daar hoeven we helemaal niet groot over te denken, maar dat kan heel eenvoudig en dat is ook het belangrijkste, dat we bidden. Dat we bidden voor hen die vertrapt worden. Dat we bidden voor hen die verdrietig zijn. Dat we bidden voor hen die ziek zijn. Dat we zelf ook volhardend achter Jezus aan blijven gaan en ons niet in de war laten brengen door die praatjes. Alsof God niet zou bestaan en alsof hij alles maar aan zijn lot overlaat. Wel nee, trap daar toch niet in. De enige reden waarom het nog zo lang duurt is dat de Heere wil dat er niemand verloren gaat en dat alle tot bekering komen. En daarom is de Heilige Geest nu nog steeds bezig en krachtig bezig om hen die nog nooit van Jezus hebben gehoord, om die te bereiken. En misschien wil hij ook ons en uw gemeente daarvoor gebruiken. Waarom niet? In die zin hebben we als gemeente ook een taak om te bidden voor onze samenleving. Te bidden voor onze naasten die nooit bidt. Dat wij dat dan maar doen. En dat we bidden voor onze regering. Bidden voor de nood die er is in onze samenleving vanwege het weglopen bij God vandaan. Dat is in de tussentijd onze taak. En als het evangelie over het rond van de aarde geweest is, dan zal het einde komen. Dan zal God eindelijk het recht herstellen. Dan zal hij er eindelijk iets aan doen. Hij zal troosten daar waar hij niet getroost werd. Hij zal recht doen daar waar het recht gebroken werd. En dat zal gebeuren. Want God vertraagt zijn belofte nooit. Amen. Zullen we gaan zingen van Psalm 90, vers 1... en vers 9. En in deze psalm komt heel mooi tot uiting dat de tijd, de klok bij de Heer heel anders loopt dan bij ons. Hij is een eeuwige God die vanaf het begin er al was en op het einde van de wereld er ook zal zijn. Psalm 90, vers 1 en vers 9 gaan wij met elkaar zingen. Zullen wij de Heere danken en ook voorbeden doen. Liefdevolle God en Vader in uw Zoon, de Heer Jezus. Wat moet het u ontzettend veel verdriet doen en pijn doen. Als u ziet wat er allemaal gebeurt op uw wereld. En wat moet het u ontzettend veel pijn doen dat wij daar ook aan meedoen. Dat er zoveel kapot is gegaan. Dat mensen elkaar in gedachten soms verwensen en dood willen hebben. En soms niet eens in gedachten, maar soms wordt het werkelijkheid. Heere, wat hebben wij uw wereld vernietigd? Wat hebben wij onze ziel besmeurd? En we kunnen eigenlijk niet eens anders. We kunnen niet anders. En daarom hebben wij u zo hard nodig. Heere, we hebben gezongen afgelopen week en beleden dat u, Heere Jezus, koning bent, dat u regeert. Dat u de dood hebt overwonnen. Dat u in staat bent om ook onze schuld weg te nemen. Doe dat dan ook in ons leven. Want we willen bij u horen. We willen niet meer meewerken aan het besmeuren van uw schepping. We willen u geen verdriet meer doen. Werk dan met uw Heilige Geest in onze harten. Elke dag opnieuw. En vervul ons steeds meer met uw Geest, zodat we inderdaad, zoals Petrus ook ons heeft opgedragen vanavond, dat we inderdaad heilig gaan leven. Heilig in onze relaties. Heilig in ons huwelijk. Heilig in al onze facetten van ons leven. Eerlijk, betrouwbaar, Godvrezend. Geeft u ons daarvoor alles wat nodig is, want wij kunnen alleen maar onze hand ophouden. De hand van het geloof. En dat doen we vanavond dan ook. Vervul u onze hand. En wees bij ieder van ons. In het bijzonder willen wij u bidden voor hen die heel concreet te maken hebben met pijn. Vanwege ziekte. Vanwege ouderdom. Vanwege eenzaamheid. Geef dan een stukje hoop ook. Als we vanavond gehoord hebben dat er een dag komt dat u daar een einde aan maakt. Echt een einde. En niet zomaar een provisorisch labmiddeltje. Maar dat u echt daadkrachtig zal ingrijpen. Vervul ons allemaal met die hoop. En geef dat we daar als gemeente ook naar uitzien. En ook beseffen dat we nu in genadetijd leven. De reden dat wij mogen leven is dat u genadig bent en geduldig bent. Help ons dan om die tijd ook nuttig te gebruiken. En te beseffen dat het een kostbare tijd is. Dat elke dag een kostbare dag is. Wilt u genezing geven daar waar dat kan? Lichamelijk, ook geestelijk. Als er beschadigingen zijn opgelopen gaandeweg ons leven, op het geestelijke vlak, wil dat dan helen. En ons zo in alles nabij zijn. Ga met ons mee de komende dagen, als we naar ons werk gaan. Wil ons daarvoor kracht geven en ook daar zin in geven. En geven dat we met plezier naar ons werk gaan. Dat we dat op die manier ook onze talenten kunnen gebruiken. We bidden u voor de jongeren van de gemeente die de komende week voor flinke beproevingen komen te staan vanwege de examens. Geef hen rust en kalmte en wijsheid om dat allemaal goed te maken. En help ze ook om goede keuzes te maken hoe het verder gaat in hun leven. Welke opleiding ze zullen kiezen en of ze ook in het spoor van hun ouders zullen blijven wandelen wat het geloven betreft. Helpt u daar de jongens en de meisjes bij en geeft dat het geloof wat ze hebben meegekregen van huis uit, dat dat ook verinnerlijkt en dat het levend wordt voor hen. En wil hen vasthouden bij uw woord en hen ook vasthouden als ze misschien na de examens naar een opleiding gaan waar zoveel andere gedachten heersen. En waar er inderdaad ook mensen, genoeg mensen rondlopen die zeggen van dat u helemaal nooit meer terugkomt. Geef dan dat wij, als we daarmee in aanraking komen, niet in de war raken. Niet in de war raken door allerlei meningen en visies en gedachten die er circuleren. Maar dat we ons eenvoudig bij uw belofte houden. En dat we daarin vast, onszelf vastmaken. Onszelf verankeren. Goede God, wij bidden u voor die mensen om ons heen die wij kennen en die eigenlijk bijzonder weinig met u hebben. Misschien staan ze wel heel dichtbij in onze familiekring. En dan bidden we u om de doorwerking van uw Heilige Geest. Geef dat er ook van ons, dat wij ook daar een middel in mogen zijn. Wat zou het geweldig zijn als wij zomaar in het klein door een opmerking of door een manier van doen een ander tot nadenken stemmen. En daar verlangen wij naar. Geef dat zo de gemeente in ochtend ook uitbreidt en groeit in de lengte en in de diepte en in de breedte. Dat alle kerken in ochtend een groei gaan vertonen. En dat in al die kerken die hier zijn in ochtend uw naam wordt verheerlijkt en u wordt geprezen en naar uw woord wordt geluisterd. En we bidden u dat ook voor onze hele samenleving. Breidt uw koninkrijk uit en brengt u mensen die misschien wel gefrustreerd zijn afgehaakt of vanwege andere redenen klaar zijn met u. Brengt u hen weer terug. Overtuig hen met uw Heilige Geest. En werk krachtig in onze samenleving. Dat het niet zo zijn dat wij uw geest hebben uitgeblust. Dat gevoel hebben we wel eens. Maar Heere, wees ons genadig. En werk in het midden van onze samenleving. En geef een terugkeer naar u. Dat verlangen wij, dat bidden wij. Aanvaard al onze dank en lof. En verhoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Nou had ik Psalm 130 opgegeven als slotzang, maar die past op zich goed hoor. Maar ik vind eigenlijk dat Psalm 98 nog beter past. Nou is dat natuurlijk altijd lastig omdat de organist dat niet weet. Die is dan daarop niet voorbereid. Maar ik hoop dat de organist dat kan spelen, Psalm 98. En dan zingen we vers 1. Zingt, een nieuw gezang de Heere. En ook vers 4, met name vers 4, gaat dan over de Heere die komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Nou, en dat sluit natuurlijk heel goed aan bij de prediking. Dus het eerste couplet en het vierde van Psalm 98, alleen als de organist het kan spelen. Als de organist dat niet ziet zitten zo op het laatste moment, dan zingen we 130 vers 3 en 4, maar gezien het spel wat ik tot nu toe gehoord heb, denk ik dat de organist mans genoeg is om dat te kunnen. Psalm 98, vers 1 en 4. Gaat dan allen heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is bij u allen. Amen.